Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 102 zingen wij het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden, niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind, door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult alle eeuwigheid verduren. Psalm 102 en daarvan het 15e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Genesis, daarvan het 19e hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. Wij herzeggen nu Genesis 19, de versen 1 tot en met 11, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 24. Ik zal uw geboon, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 24.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genesis 19, de eerste 11 versen. En die 2 engelen kwamen te Sodom in de avond. En Lot zat in de poort te Sodom. En als Lot hen zag, stond hij hun op tegemoet en boog zich met het aangezicht der aarde. En hij zeide: Zie nu, mijn heren, keer toch in ten huize van uw knecht en vernacht en wast uw voeten, en gij zult vroeg opstaan en gaan uw weegs. En ze zeiden, nee, maar we zullen op de straat vernachten. En hij hield bij hen zeer aan, zodat ze tot hem inkeerden en kwamen in zijn huis. En hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koeken en zij aten. Eer ze zich te slapen legden, ze hebben de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, dat huis omsingeld, het ganse volk van het uiterste einde af. En ze riepen Lot toe en zeiden tot hem, waar zijn die mannen die deze nacht tot u gekomen zijn? Brengt hen uit tot ons, opdat we hen bekennen. Toen ging Lot uit tot hen aan de deur en hij sloot de deur achter zich toe. En hij zeide, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doet haar zoals het goed is in uw ogen. Alleenlijk doet deze mannen niets, want daarom zijn zij onder de schaduw mijns daks ingegaan. Toen zeiden zij, kom verder aan. Voort zeiden zij, deze een is gekomen om als een vreemdeling hier te wonen. En zou hij alleszins rechter zijn? Nu zullen wij u meer kwaad doen dan hun. En ze drongen zeer op de man, op Lot. En ze draden toe om de deur open te breken. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis. En sloten de deur toe. En ze sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden. Van de kleinste tot aan de grootste toe. Zodat zij moede werden om de deur te vinden.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze oudejaarsmorgen zijn de u voorgelezen versen uit Genesis 19. Genesis 19, de versen 1 tot en met 11, waarvan we nu alleen de versen 10 en 11 aan u lezen. Doch die mannen staken hun hand uit en deden Lot tot zich inkomen in het huis en sloten de deur toe. En zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren met verblindheden, van de kleinste tot aan de grootste, zodat zij moede werden om de deur te vinden. Een gemeente, schrijven wij als thema onder dit schriftgedeelte het jaareinde van Sodom. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het hoge bezoek aan Sodom. In de tweede plaats willen we letten op de uiterste goddeloosheid van Sodom. En in de derde plaats willen we letten op de laatste waarschuwing voor Sodom. Dus deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij het jaareinde van Sodom. Een drietal gedachten. In de eerste plaats het hoge bezoek aan Sodom. De verzen 1 tot en met 3. De hemelse engelen bezoeken Sodom. Onze tweede gedachte, de uiterste goddeloosheid van Sodom. De verzen 4 tot en met 10, waar we kunnen zien dat er voor Sodom geen grenzen meer zijn. En onze derde gedachte, de laatste waarschuwing voor Sodom. Het 11e vers, de Heere slaat de Sodomieten met verblindheid. Een oordeel dat leidt of tot verootmoediging of tot verharding. Gemeente, het is vandaag oudejaarsdag. Een oudejaar bepaalt ons bij het einde van het jaar. Oudejaar bepaalt ons ook bij het einde van ons leven. Oudejaar bepaalt ons bij het einde van alle dingen. En nu zijn we in de geschiedenis van Abraham juist aangekomen bij het einde van Sodom. En daarom hebben we ook als thema onder dit schriftgedeelte gezet het jaareinde van Sodom. Dat wil niet zeggen, jongens en meisjes, dat het toen 31 december geweest is. Maar het jaar eindigde voor Sodom met de verwoesting van Sodom. Oudejaarsdag is ook het einde van ons leven. En oudejaarsdag kan het ook worden midden in de zomer. Ons einde kan ook komen vandaag. Oudejaarsdag zou ook de laatste dag van ons leven kunnen zijn. Het zou ook de laatste dag van deze wereld kunnen zijn. Maar het zou ook aan het einde van januari kunnen zijn. En de grote vraag is, gemeente, hoe is het dan in ons leven? In dit schriftgedeelte stelt de Heere een onderzoek in. Zoals hij dat ook gezegd had tegen Abraham, dat hij heen ging om te kijken of de Sodomieten de maat al vol gezondigd hadden. Er staat in het eerste vers, en die twee engelen kwamen te Sodom in de avond. De Heer Jezus heeft twee engelen vooruitgezonden. Zelf is hij achtergebleven, hebben we gehoord, bij Abraham. En hij heeft Abraham de gelegenheid gegeven om zijn hart uit te storten. Hij heeft Abraham de gelegenheid gegeven om voorbeden te doen voor Sodom. En die engelen die zijn doorgereisd naar Sodom. Om dat onderzoek waar de Heere van gesproken had in te stellen. Het eerste wat opvalt is dat Christus hierbij ontbreekt. Bij Abraham waren het drie mannen. En nu zijn het nog maar twee mannen die daar aankomen in Sodom. De Heere stuurt de heilige engelen vooruit. En we lezen niet dat hij, de zonen van God, deze onreine plaats nog betreedt. Hij laat het onderzoek doen door de engelen. Hij neemt reeds afstand, zou je kunnen zeggen, van deze goddeloze plaats. En die engelen komen in Sodom aan de avond. Waarschijnlijk moeten we Sodom situeren in het zuidelijke gedeelte van wat nu de Dode Zee is. En dat betekent dat de afstand van Mamre, van Hebron, ongeveer 60 kilometer moet zijn. Nou, jongens en meisjes, dat zouden wij nooit kunnen lopen in de tijd waarin de engelen dat gedaan hebben. Want zij komen al in de avond aan in Sodom. Dan hebben zij 60 kilometer gelopen in één middag. Dat zouden wij nooit kunnen. Zo snel kunnen wij niet lopen. Maar dat laat zien dat die engelen heel veel haast gehad hebben. Zoals de engelen altijd haast hebben om te doen wat de Heere tegen hen zegt. Ze hebben een opdracht gekregen om een onderzoek in te stellen. En dat gaan ze haastig doen. En zo komen zij in de poort van Sodom. En daar in de poort van Sodom, daar zit Lot. Ja, inderdaad, hij zit inmiddels al in de poort van Sodom. Hij heeft het ver geschopt. Eerst woonde hij buiten Sodom, toen woonde hij in Sodom. En nu zit hij in de poort van Sodom. En in de poort van Sodom, daar zitten alleen de vooraanstaande lieden. Die leiding geven aan de stad. Hij maakt dus inmiddels deel uit van het stadsbestuur. Iemand schreef, misschien is hij de voorzitter van LS, van Leefbaar Sodom. En zet hij zich in voor de waarden en normen om die hoger op de kaart te krijgen daar in Sodom. Want dat gaat Lot immers ter harte. Terwijl hij daar zit, plotseling staan daar die twee mannen voor hem. En het vervult Lot met allerlei gevoelens. Want er staat, hij stond op en hij ging hen tegemoet en hij boog zich met zijn aangezicht ter aarde. Zoals Abraham ook heel gastvrij was voor de drie mannen, zo is Lot ook heel gastvrij voor deze twee mannen. Ja, jongens en meisjes, die twee mannen die stralen iets uit van heiligheid. En dat trekt Lot aan. Dat zie je hier niet in Sodom. Zo zien de mensen er niet uit en zo gedragen de mensen zich niet. Deze mannen vallen direct op en dat spreekt Lot aan. Hij wil deze mannen graag in zijn huis hebben. En hij zeide, zie nu mijn heren, keer toch ten huize van uw knecht. En vernacht en was uw voeten en gij zult vroeg opstaan en gaan uws weegs. Kom toch mee en gebruik de maaltijd. En u kunt ook overnachten bij ons, u bent welkom. En als u onderweg bent, dan kunt u de reis morgen weer voortzetten. Maar die mannen schudden met hun hoofd. Ze zeggen, nee, wij zullen op de straat vernachten. Waarom zeggen ze dat? Want wie wil er nu graag op de straat vernachten? Dat doen de daklozen, omdat ze niet anders kunnen. Maar dat is toch van niemand vrije keuze, lijkt mij. Ik denk dat deze engelen dat aangeven om te laten merken dat Sodom niet de plaats is waar zij zich thuis voelen. Dat Sodom niet de plaats is waar zij graag blijven. Zij willen doorgaan. Zij zullen op de straat vernachten. Maar Lot houdt bij hen aan. Hij doet hetzelfde als wat de Emmausgangers deden. Kanttekeningen verwijzen ernaar. Lucas 24. Blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. Hij heeft iets gemerkt aan dit bijzondere gezelschap. Hij kan ze niet loslaten. Misschien is het ook een beproeving geweest dat ze niet direct op het voorstel van Lot zijn ingegaan. En zo heeft Lot ook onwetende engelen geherbergd. Hij houdt aan en ze luisteren uiteindelijk en ze keren met hem in en ze komen in zijn huis en hij maakte hun een maaltijd en bakte ongezuurde koekjes. Ongezuurde koekjes, daar zit geen gist in. En gist, dat heb je misschien gemerkt met het bakken van de oliebollen, jongens en meisjes, dat duurt tijd. Dat moet een tijd lang staan, maar ongegiste koekjes, die kun je direct bakken. Dus hij heeft er haast voor gemaakt. Hij heeft alles gedaan om deze mannen voedsel voor te zetten, niet beseffende dat deze mannen helemaal geen voedsel nodig hebben. Ze kunnen het wel gebruiken, maar ze hebben Lot helemaal niet nodig. Wat een bezoek. Hemels bezoek. Het is Oudejaarsdag, gemeente, en de grote vraag vandaag is, deze mannen zouden vandaag ook plotseling bij ons voor de deur kunnen staan. Deze mannen zouden vandaag ook door Nunspeet kunnen komen, jongens en meisjes, om onderzoek in te stellen. Hoe is het? Hebben zij de maat al volgezondigd? Hoe is het in dat dorp? Hoe is het in die kerk? Hoe is het in dat huis? Want als er ooit een moment is dat de Heere een onderzoek instelt, dan is het toch, lijkt mij, juist wel op Oudejaarsdag. Hoe hebben wij in het achterliggende jaar geleefd? Dit zijn heilige engelen. En die heilige engelen die voelen zich in Sodom niet thuis. Ze blijven liever op de straat. En de vraag is, zouden die engelen zich in ons huis wel thuis voelen? Zouden wij ze kunnen ontvangen? Of zouden ze ook zeggen, we blijven liever op de straat? We komen liever bij u niet binnen. En als die engelen dat al niet wensen, hoe moet dan die grote engel, de engel des Heren, bij ons overnachten? Was dat ook niet de vraag juist met kerstfeest, gemeente? Deze engelen komen heel plotseling, ze hebben hun komst niet aangekondigd. Lot heeft zijn huis niet op kunnen ruimen van tevoren. En gemeente, zo is het ook met die engel, met de engel, met een hoofdletter. Hij komt plotseling. Hij komt als een dief in de nacht. Hij staat met eerbied gezegd plotseling voor onze deur, plotseling voor onze kerk. En hoe is het dan? Hoe zal het onderzoek dan aflopen? Het hoge bezoek aan Sodom. We gaan naar onze tweede gedachte, de uiterste goddeloosheid van Sodom. Want dan lees ik in het vierde vers, eer die mannen zich te slapen legden, zo hebben de mannen van die stad, de mannen van Sodom, van de jongste tot de oudste toe, dat huis omsingeld. Mannen. Allemaal mannen. Er zijn geen meisjes bij, er zijn geen vrouwen bij. Waarom zijn het mannen? Daar komen we zo nog wel op. Maar het zijn jongens en mannen van allerlei leeftijden. En het gaat om iets zondigs, maar ja, die grote mensen die schamen zich niet eens meer voor hun kinderen. Ze hebben hun kinderen, ze hebben tot aan de jongste toe, hebben ze meegenomen. Alles moet kunnen. Ze schamen zich nergens meer voor. En ze hebben dat huis omsingeld. Ja, dat klinkt als een bedreiging. Je zou maar in zo'n huis zitten, omsingeld door de wereld. Lot zal zich bedreigd gevoeld hebben. En het zijn er niet zomaar een paar, maar er staat het ganse volk van het uiterste einde af. Dus het is niet alleen jong en oud, maar het is ook nog eens vanuit de hele stad. Ze komen uit alle hoeken aan. Van het uiterste einde af. En dat laat zien dat het kwaad, dat is niet alleen op de wallen. Maar dat kwaad, dat is in heel de stad. Dat kwaad, dat zit onder al de mensen. Zo groot is de zonde in die tijd. En ze roepen Lot toe. Het is niet zo dat ze er niet over durven praten. Alle taboes zijn ze voorbij. Ze roepen het gewoon uit. Ze komen er gewoon openlijk mee voor de dag. En in Jesaja 3 lezen we dat dat nou ook juist de zonde van Sodom is, dat ze hun zonde openlijk uitspreken. Gemeente, in die tijd leven wij vandaag de dag ook. Er is geen schaamte meer. Wij zijn de schaamte voorbij. Waar zijn die mannen? Roepen ze, die vannacht tot u gekomen zijn. Breng hen uit, opdat we hun bekennen. Die mannen, die zijn opgevallen. Die zijn voor Lot opgevallen door hun heiligheid. Daar is Lot van onder de indruk, dat spreekt hem aan. Hij voelt daar contact mee. Maar die mannen zijn ook voor de inwoners van Sodom opgevallen door hun bijzondere schoonheid. En dat spreekt die inwoners van Sodom aan. En dat maakt bij die mannen van Sodom allerlei gevoelens los. Seksuele gevoelens. Want zij zeggen dat die mannen naar buiten moeten komen opdat ze hen bekennen. Dat wil zeggen, zij willen seksuele gemeenschap met deze schone mannen beoefenen. Er zijn twee dingen die ze hier spelen. In de eerste plaats wordt het gastrecht met de voeten getreden. En dat gastrecht, dat is een maatschappelijk iets. En dat stond in het oosten van ouds ook heel hoog aangeschreven. Een gast moest je eren. Een gast die moest kunnen rekenen op een veilige plaats. Een gast moest altijd aan kunnen schuiven. Een gast kon er altijd bij. Een gast die moest onder je dak veilig zijn. Nou, dat is een van de wetten uit die tijd die op dit moment met de voeten getreden wordt. Maar er is ook nog een andere wet. En dat is de wet der zeden. Dat is Gods wet. Dat is een veel hogere wet. Die hier ook op een gruwelijke wijze wordt geschonden. Want God verbiedt dit. Deze seksuele uitspatting. Deze zonde. Een zonde die dan ook niet voor niets sodomie wordt genoemd. Petrus schrijft daarover en ja, dat zie je hier letterlijk gebeuren. Ik zal het u voorlezen uit de algemene zendbrief van de apostel Petrus, hoofdstuk 2, vanaf het 12e vers. Hij zegt, maar deze als onredelijke dieren die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, terwijl zij lasteren hetgeen ze niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden. En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die dagelijks wilde hun vermaak achten. Zijn de vlekken en smetten en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als ze in hun maaltijden met u zijn, hebbende de ogen vol overspel. En die niet ophouden van zondigen, verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking. Daar heeft Lot hiermee te maken. En niet zomaar met één of met twee, maar zijn hele huis, zijn hele gezin is door dit soort mensen omsingeld. En toen ging Lot uit tot hen aan de deur. Waarschijnlijk gaat hij door een bepaalde binnenplaats. Hij doet de deur van zijn huis stevig dicht om die mannen te beveiligen. En hij staat buiten die binnenplaats bij de uiterste buitendeur die hij open doet om met die mannen die daar voor de deur staan te praten. Hij wil die mannen in zijn huis beschermen. En hij zeide, mijn broeders, doe toch geen kwaad. Opvallend dat hij zegt, mijn broeders. Maar we moeten het zo zien dat hij dat zegt met de bedoeling van stadsgenoten. Hij woont daar inmiddels al de nodige tijd. En hij wil ze niet nog meer tegen zich in het harnas jagen, maar hij zoekt de gemoederen te bedaren. Want het is heel wat om tegenover zo'n menigte te staan alleen. Hij weet niet dat hij engelen in huis heeft. En ongetwijfeld spreekt zijn geweten ook op dit ogenblik. Wat heeft hij allemaal over zich heen gehaald? Broeders, hij heeft zich al zoveel verzwagerd met de wereld, dat zijn dochters inmiddels in ondertrouw zijn met mannen uit Sodom. Hij is als het ware haast één met Sodom geworden. Hij zegt, zie toch, ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Ik zal haar nu tot u uitbrengen en doe haar zoals goed is in uw ogen. Ze staan daar als verscheurende leeuwen die je iets toe moet werpen om hun moordlust te stoppen. En Lot weet niks anders te bedenken dan dit voorstel. We zouden ons af kunnen vragen, gemeente, hoe komt de man zo ver? Dat je met zo'n voorstel komt. Ik heb twee dochters die geen man bekend hebben. Zegt trouwens ook nog wel iets over die dochters. Die in de omgeving van Sodom, waar alles kan en alles mag, nog altijd geen man bekend hebben, maar maagd gebleven zijn. Geleefd hebben als christelijke meisjes. Toch nog wel onder de indruk van de opvoeding van hun vader, die hen de Bijbelse regels heeft bijgebracht. Maar hoe kan het nou zijn dat hij zijn dochters hier aanbiedt? Ik denk dat we er twee dingen in kunnen lezen. In de eerste plaats, het voorstel demonstreert dat Lot op geen enkele wijze dat gastrecht zal laten schenden. Hij zou tot het uiterste willen gaan, dat wil hij duidelijk maken. Hij zou tot het uiterste willen gaan om die burgerlijke wet die daar geldt te houden. Deze gasten gaat niets, maar dan ook helemaal niets gebeuren, wat ik er ook voor over moet hebben. En in de tweede plaats denken de verkladersgemeente dat Lot dit zegt en dat zijn voorstel bedoeld is om die mannen van Sodom in verlegenheid te brengen, om hen tot bezinning te brengen. Waarschijnlijk hebben ze ook helemaal geen belangstelling voor die dochters. Want deze mannen hebben een andere geaardheid. En bovendien, deze dochters, die zijn al weggegeven aan mannen uit Sodom, die worden al schoonzonen genoemd, ze moeten nog wel trouwen. Maar die schoonzonen, die zullen dat natuurlijk ook absoluut niet pikken als er met hun aanstaande vrouwen iets zal gebeuren. Dus ja, laten we het zo zien, Lot speelt hoog spel, inderdaad. Hij speelt heel hoog spel. Maar ja, het is ook een zaak, hij ziet de bloeddorst in hun ogen. Het is ook een zaak van leven of dood. En aan de andere kant zou ik ook willen zeggen, gemeente, laten we niet te snel over Lot oordelen. Laten we niet te hard over Lot oordelen. Want hoeveel vaders zijn er ook vandaag niet die hun eigen dochters aan de wereld opofferen? Voor hun eigen naam? Voor hun eigen wereldse belangen? Voor hun eigen genoegens? Hoeveel kerkelijke gezinnen zijn er niet waar men de kinderen als het ware aan de Moloch opoffert. We kunnen wel hard oordelen over Lot, maar laten we ook eens tot onszelf inkeren op deze oudejaarsdag, gemeente. Wat hebben wij gedaan om onze kinderen te beschermen? Voor deze boze wereld. Of offeren we voor onze naam? Want ja, je valt toch op als je zo leeft. Offeren wij onze kinderen, offeren wij onze dochters ook op voor onze eigen naam, voor onze eigen belangen. Alleen ik doe deze mannen niets, want ze zijn daarom onder de schaduw mijns daks ingegaan. Ik heb hen veiligheid geboden. Ik heb hen veiligheid beloofd, dat schaduw des daks, die uitdrukking die ziet daarop. Ik ben hiervoor verantwoordelijk. En ik zal daar ook verantwoording voor af moeten leggen. Lot is ook niet een man die alle verantwoordelijkheid van zich afschuift. Maar Lot is ook een man die op bepaalde ogenblikken heel sterk toch zijn verantwoordelijkheid voelt. En de heiligheid van deze mannen brengt hem in een spagaat. Want hij gevoelt dat het kinderen Gods zijn, of wie het precies zijn. Misschien kan hij het niet thuis brengen. Maar iets van de heiligheid des Heren stralen deze mannen uit. Toen zeiden zij, kom verder aan. Wat betekent dat? Dat betekent zoiets als jongens en meisjes, kom maar op als je durft. Weet je wel, dat zeggen jullie misschien ook wel eens. Kom maar op als je durft. Wij zijn niet bang. En ze zeggen tegen elkaar, zal dan deze vreemdeling, die man die hier is komen wonen en die helemaal geen sodomiet is, zal die onze rechter zijn? Wat denkt die man wel niet? Met zijn vreemde ideeën. Want dat hij dat nou raar vindt, maar wij vinden dit niet raar. Dat hij dit nou kwaad vindt, maar wij vinden dit niet kwaad. Dit moet gewoon kunnen. Dit is toch in Sodom gewoon normaal? Dit is het nieuwe normaal. En die man die wil niet mee, hij zal mee moeten. Wij laten ons niet tegenhouden. Kom maar op als je durft. Wij zullen hem meer kwaad doen dan hun. En dan zie je toch dat hun geweten nog niet helemaal is toegeschroeid. Want ze hebben het over kwaad doen. Dus indirect, ze beleiden dat niet openlijk, maar indirect zeggen ze toch en voelen ze toch aan, ja, we zeggen wel dat dit moet kunnen, maar inwendig voelen ze het kan niet. Het hoort niet. Dit is niet zoals mensen met elkaar om moeten gaan. Dit is niet de manier zoals waar seksualiteit op bedreven zou moeten worden. Voelen ze wel dat het kwaad is. Maar ze gaan over hun geweten heen. En ze zeggen, dan zullen we die Lot meer kwaad doen. Want hij is ons een sta in de weg. Enigszins spreekt hun geweten nog. En dan kun je twee dingen doen als je geweten spreekt. Dat is best wel lastig, hè, als je geweten spreekt. Want wat doe je dan? Kijk, je kunt twee dingen doen. Je kunt naar je geweten luisteren. Dat is het beste. Maar je kunt ook iets anders doen. Je kunt er ook keihard overheen gaan. In de hoop dat je geweten maar sust en straks niet meer je lastig valt. Dat is een keuze. Wat doe je? En dit is het laatste wat die mannen doen. Ze gaan er keihard overheen. Ze voelen wel dat het kwaad is, maar ze geven niet toe dat het kwaad is. En ze willen dat het kwaad geen kwaad is. Dus ja, je ziet verharding. Op allerlei fronten zie je hier verharding bij mensen met een sprekend geweten. En ze drongen zeer op de man Lot. Dus ik denk dat ze al de eerste deur voorbij zijn, dat ze die binnenplaats binnenkomen en ze willen Lot opzij duwen. Ze willen die binnenplaats openbreken, want ze moeten en ze zullen die mannen hebben. Dat moeten ze hebben. En dan plotseling, jongens en meisjes, dan gaat de deur open. Op een klein kiertje. En dan komt er een hand van achter die deur vandaan en die grijpt Lot bij zijn schouder vast. En die trekt Lot naar binnen en de deur gaat dicht. En de mannen die buiten staan, die horen, er staat sloten de deur toe. Ze horen dat die houten schuif, die grote houten schuif, het slot van de deur ervoor gaat. Lot is veilig. Weet je nog wat we met kerstfeest gezegd hebben? De engelen zijn de vrienden van Gods kinderen. Die komst van deze engelen is voor de inwoners van Sodom tot hun oordeel. En de komst van deze engelen is tot Lot voor zijn voordeel. Want het zijn, Lot kan zichzelf niet redden. Die mannen die zullen hem verscheuren. Ze zijn zo woest. Maar die engelen die grijpen in. Die engelen die worden de beschermer van Lot. Die engelen die stellen hem veilig. Die engelen die zorgen voor zijn veiligheid. Hier zien we iets van het geluk van Gods kinderen. Niet al te bang zijn, kinderen des Heren. Als de wereld op ons aandringt. Als u gedwongen wordt om mee te gaan met het nieuwe normaal. Als je de zonde geen zonde meer mag noemen. En soms zo bevreesd kunt zijn. Ja, soms dan zouden mensen je naar het leven staan. Maar de engelen zijn onze vrienden. En de Heere zendt ze juist op die ogenblikken als het nodig is. Hij zal zijn engelen gebieden. En ze zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoten zult. De engelen beschermen Gods kinderen. Wat is dat een zegen? Wat is dat ook een troost in deze ondergaande wereld? En als de engelen al de vrienden van Gods kinderen zijn, hoeveel te meer is de engel dan hun beschermer. Waar Maarten Luther van heeft gezongen. Ontstaat een sterke held terzij. Die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam zo weet. Dat hij de Christus heet. Gods eengeboren zoon. Verwinnaar op de troon. De zeeg is hem beschoren. Onze derde gedachte, de laatste waarschuwing. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 34 en daarvan het vierde en het elfde vers. Des Heren engelschaart, een onverwinbare hemel wacht, rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Kom, smaak nu en beschouwt de goedheid van de alzegenaar. Welzaligheid die in gevaar alleen op hem betrouwt. Psalm 34 en daarvan het vierde en het elfde vers. Onze derde gedachte, de laatste waarschuwing aan Sodom. En zij sloegen de mannen die aan de deur van het huis waren. De engelen slaan. En dat slaan, dat ziet op Gods oordelen. En slaan, dat doet pijn. Als je een klap krijgt, dat doet pijn. Dat zal ongetwijfeld deze mannen ook pijn gedaan hebben. Ze hebben dit gevoeld. Ze worden geslagen. Maar de engelen slaan hen nog niet dood. Hadden die engelen dat kunnen doen? Ja, natuurlijk. Eén engel slaat in één nacht 185.000 Assyriërs. In de dagen van koning Hiskia. En dit zijn twee engelen. Die zouden dus twee keer 185.000 mensen kunnen neersabelen. Natuurlijk kunnen die engelen dat, maar ze doen het nog niet. De maat is nog niet vol. De maat is bijna vol. Nog één roepstem. Nog een allerlaatste roepstem. En de vraag is hoe ze daarmee om zullen gaan. Als de engelen hen doodgeslagen hadden, zou het rechtvaardig geweest zijn? Nou, alles wat we nu vanmorgen overdacht hebben, gemeen, zou het rechtvaardig geweest zijn. Met alles wat hieraan vooraf gegaan is, want ja, hier ben je zomaar niet. Hè? Wat hier gebeurt, dat is een groeiproces geweest in Sodom natuurlijk. Dus hier is al heel veel aan vooraf gegaan. Inmiddels zijn ze de schaamte voorbij. En als de Heer nu gezegd had, het is genoeg, dan was het rechtvaardig geweest. Maar de Heer is zo langmoedig, jongens en meisjes. Hij stelt het oordeel zo lang uit, dat je soms niet kunt begrijpen dat de Heer zo lang wacht. En dat doet de Heer omdat hij geen lust heeft in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en zouden leven. Alleen de mens is zo dom dat hij die langmoedigheid gebruikt om door te gaan. Het is wel een heel aangrijpende roepstem, want die engelen die slaan hen met verblindheden. Ze worden blind. Maar het is wel een hele speciale blindheid. Het is een selectieve blindheid. Want ze zien alles. Ze zien elkaar, ze zien het huis, ze zien waar ze zijn, ze kunnen alles zien. Alleen er is één ding wat ze niet zien. Dat is de deur. De ingang. Net zat hier die deur. En waar is nu die deur gebleven? Die deur is weg. Nee, de deur is niet weg, maar ze zien die deur niet. Ze begrijpen zelf niet wat er aan de hand is. En ze lopen om dat huis heen, maar nergens een deur. Nergens een ingang. En ze wrijven in hun ogen. We zien het toch, wat is hier toch aan de hand? Ja, een oordeel. De Heere slaat hen met verblindheden. Het is hetzelfde waar de Heere Jezus om bad in Psalm 69. En het is hetzelfde wat Elisa bad. Toen de Syriërs hem en zijn jongen omringden. En oh, wat was die jongen van Elisa bang. En de Heer, en Elisa bad tot de Heere, Heere, sla die Syriërs met verblindheid. En de Heere deed het. En ze stonden voor Elisa en ze kenden hem niet. Ze stonden te praten met Elisa en ze namen hem niet gevangen, want ze zagen het niet. Het oordeel van de verblindheid. De Heere berooft hen van een deel van hun gezichtsvermogen. Waarom? Dat is altijd verband tussen het oordeel wat de Heere zendt en de zonde waarom hij het oordeel zendt. Want de Heere zendt het oordeel om te leren. De Heere zendt het oordeel om te bekeren. Het oordeel is een roepstem. En waar zat nou de fout? Ze hadden die mannen gezien. Het begeren. Daar is het mee begonnen in het paradijs. Met Eva, zij zag die vrucht die begeerig was. En ze nam en ze at. En ze gaf ook haar man met haar en hij at. En deze mannen van Sodom hebben gezien de begeerigheid van deze mannen. Daar zit de zonde. En nu slaat de Heer hen in hun ogen. Dat moeten ze begrijpen. Dat de Heer daar iets mee te zeggen heeft. Maar ze zien het niet. Die blindheid die brengt hen niet op de knieën. Dat zou zo moeten zijn dat ze zeggen, Heer, nu zijn we blind geworden. Nu beseffen wij hoe dwaas we zijn. Nu beseffen wij dat die begeerte een zondige begeerte is. Maar ze gaan door. En dan staat er van de kleinste tot de grootste. Ja, de grote hebben een grote verantwoordelijkheid. Maar de kleine hebben ook een verantwoordelijkheid. Ook de kleinen worden met het oordeel geslagen. Er zijn mensen die denken dat de kleinen geen verantwoordelijkheid hebben. Maar straks voor de rechterstoel van Christus, daar zullen staan klein en groot. Ik zag de doden klein en groot staande voor God en de boeken werden geopend. Jongens en meisjes, jullie moeten ook niet doorgaan in de zonde. Want als je doorgaat in de zonde, dan gebeurt er hetzelfde als wat er met de grote mensen gebeurt. De preek is ook voor jullie bestemd, van de kleinste tot de grootste toe. Dat staat er ook weer in Psalm 49. De dood maait zelfs dier kinderen het leven af. Zij volgen hen als schapen naar het graf. Ja, als kinderen boze ouders hebben, zondige ouders, en ze gaan met die ouders mee op die weg van de zonde, dan hebben die ouders een dubbele verantwoordelijkheid. Maar die kinderen hebben ook een verantwoordelijkheid. Ze delen ook in de oordelen. En dan zou je zeggen, ja, dan schrikken die vaders toch wel als ze zien dat hun zoon ook blind geworden is. Geestelijk blind geworden is. Ze schrikken niet. Ze gaan door. Want er staat dat ze bleven zoeken, zodat ze moede werden om de deur te vinden. Ze moeten die deur. Die deur die moeten ze openbreken. Die mannen moeten ze hebben. En ze gaan een rondje rond het huis. Ze gaan nog een rondje rond het huis. Ze gaan nog een rondje rond het huis. Ze gaan nog een keer voelen aan dat huis. Ze moeten die deur. Ja, dat is verharding. En het oordeel der verharding leidt tot het oordeel der verwoesting. Verharding loopt altijd uit op verwoesting. En hier zien we, gemeente, dat de oordelen, die brengen de mens er niet. Al slaat de Heer ons met verblindheid, al slaat de Heer ons met een ziekte, al slaat de Heer ons met armoede. Het brengt ons er niet, want onze geest is verblind. Er is sprake van een dubbele blindheid. Als ze niet zo totaal geestelijk verblind geweest waren, dan zouden ze met de tovenaars gezegd hebben, dit is Gods vinger. Ja, die tovenaars die zagen het nog. Die Egyptische tovenaars die zeiden, dit is Gods vinger. Mensen, pas op. Maar dat zijn ze al voorbij. Het oordeel der verharding. En het oordeel der verharding, ja, wat hier gebeurt, die blindheid is nog maar een heel klein voorproefje op wat morgenochtend gebeurt. Als Gods oordelen echt losbarsten over Sodom. De Heer heeft ze gewaarschuwd. De Heer heeft ze tot de laatste dag toe gewaarschuwd. Maar ze gaan door. En dat kan ik u wel zeggen, bij verharding kun je alleen maar erger verwachten. Er is eigenlijk maar één oplossing en dat is verootmoediging. Vernedering. Boetvaardigheid. Andere termen heb ik er niet voor. Maar dat is de enige weg naar het behoud, gemeente. Is. Of ik zal mijzelf handhaven. Of gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En omdat we allemaal wetsovertreders zijn, want het gaat niet alleen over mensen die deze geaardheid uitleven, omdat we allemaal wetsovertreders zijn, van de grootste af tot de kleinste toe, hebben we allemaal die genade nodig. En laten we daarom de genadetijd gebruiken om de deur te vinden. Niet de deur naar de wereld, jongens en meisjes. Ik hoop dat je die nooit vindt. Ik hoop dat je blind bent voor de deur naar de wereld toe. Niet de deur naar de ondergang. De mens rust niet totdat hij zijn eigen ondergang gevonden heeft. Je ziet het hier. Een mens blijft vechten tot zijn dood toe. En als het anders mag zijn, is het alleen maar genade. En daarom kan het ook nog. Hoewel er niemand is die er zin in heeft, kan het nog. Laten we vragen of de Heer ons de gewilligheid wil geven om de deur te vinden. De deur des behouds. U zegt, ja, maar ik zie die deur niet, dominee. Ik zoek die deur, maar ik zie die deur. Weet je hoe dat komt? Omdat ons verstand verduisterd is. Dat is een oordeel. Wij zijn met blindheid geslagen. Wij zien de deur niet. Maar die blindheid die kan worden weggenomen. Hij die het oordeel heeft opgelegd, hij kan het oordeel ook wegnemen. In de weg van de verootmoediging, verhard u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. Waar ik door uw vaders ben verzocht, toen alles wat mijn almacht bracht, en niet tot de vrezen van mijn naam gebracht heeft. Wil toch niet stug, jongens en meisjes, gelijk een paard weer streven. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Amen.